السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Best brothers and sisters, we gaan door met de zittingen van de hadith, waarin we de woorden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam opnoemen met een korte uitleg. En we zijn nog steeds in Kitab al-Adab, het boek van manieren, gedrag, etiketten, hoe je door het leven moet gaan en moet omgaan met een ander, hetzij een moslim of niet. En deze zaken die zijn zeer belangrijk. Deze zaken, barakallahu fikum, die zijn zeer belangrijk. En daarom zie je in de hadithboeken, naast Kitab al-Iman, het boek van het geloof, salat en zakat, op het einde van de hadithboeken zie je altijd Kitab al-Adab, het boek van manieren. En je ziet ook altijd Kitab al-Raqa'iq, het boek van hartverzachters. En sommige boeken zijn zelfs losgeschreven over dit onderwerp, net als al-Adab al-Mufrad van de imam al-Bukhari rahimahullah. En het is bij jullie bekend dat de moeder van de imam Malik rahimahullah hem zou parfumeren en hem een tulband zou geven en mooie kleding. En ze zou tegen hem zeggen: ga naar Rabi'ah, zijn sheikh, en neem van zijn manieren voordat je van zijn kennis opneemt. Dus de omgangsvormen, de goede omgangsvormen die vandaag de dag bijna aan het uitsterven zijn bij een gedeelte van de umma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Het is goed en belangrijk en verstandig en aan te raden om deze regelmatig te herhalen in de huizen van Allah azza wa jal. En niet alleen in de Ramadan, die over een maand of twee weer komt als gast, maar ook buiten de maand Ramadan, zodat de harten blijven leven. As'alullah azza wa jal an yuballighana wa iyyakum Ramadan. Rawa al-imamu Ahmad an Abdirrahman ibn Ghan wa Asma bint Yazid radiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal: khiyaru ibadillah alladhina idha ru'u dhukirallah وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون البراء العنت. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam die zei: de beste dienaren van Allah, dat zijn degene, wanneer jij hun ziet, dan denk jij aan Allah, of dan wordt Allah gedenkt. Dus wanneer jij hun ziet, slechts door hun gedaante, hun uitstraling, hun voorbijlopen, dan zeg je Allahu Akbar, of dan zeg je MashaAllah, of dan zeg je Allahumma Barik, of wat dan ook. En daarna zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam: wa shiraru ibadillah, en de slechtste dienaren van Allah, dat zijn al mashaouna bin namima. Dat zijn degene die lopen met opstokerij, die constant aan het opstoken zijn tussen de moslims. Wal mufarriquna bayn al ahibba. Dat zijn degene die opsplitsing veroorzaken tussen de geliefden. En dit heeft voorstadia. En deze zaken hebben voorstadia. Een persoon is niet in één keer zo slecht of zo erg, maar het wordt stap voor stap opgebouwd. Wal-iyadu billah. En een van deze zaken is dat bijvoorbeeld de belofte niet wordt nagekomen. De belofte wordt niet nagekomen tijdens iemands leven of zelfs na iemands dood. En belofte, dat maakt schuld. En daarom zegt Allah azawajal ook in de verzen in Surat al-Nisa, die gaan over erfenis. Min ba'di wasiyatin yusi biha awdain. Zegt Allah over het versplitsen, over het verdelen van de erfenis, na een testament die hij heeft achtergelaten of een schuld. Tayyib, dit is apart. Want als iemand is overleden en hij heeft een testament achtergelaten van dat er zoveel duizend aan goedheid en aan sadaqa gedaan moet worden, maar er is ook zoveel duizend aan schuld, dan betaal je eerst de schuld af en dan pas wat overblijft, daarvan mag maximaal 1/3 naar het testament. Dus waarom noemt Allah in dit vers testament op en dan pas schulden? De geleerden zeggen, de mufassirin, li tahawuni akthar in nas fil wasiyah. Omdat de meeste mensen makkelijk omgaan met de testamenten. Terwijl een testament een soort belofte is die de dode, rahmatullahi alayh, heeft gegeven. En daarom hamert de islam ook op het nakomen van de beloftes. Doe je dat niet, dan kan je afglijden naar vele slechtere zaken. En ook hierover, over het nakomen van de beloftes tijdens iemands leven en na zijn dood, zijn er vele ahadith en akhbar overgeleverd. Onder andere de hadith van Jabir ibn Abdullah, zoals staat in al-Bukhari en Muslim, aan Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, qal, lamma mata Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wajaa Aba Bakr مال من قبل العلاء بن الحضرمي فقال أبو بكر من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين أو كانت له قبله عده فليأتنا فقال جابر قلت وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيني هكذا وهكذا وهكذا فبسط يديه ثلاث مرات. أبو بكر radiyallahu anhu, na de dood van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, kreeg hij een keer geld. Jaarlijkse geld, zakat of wat dan ook. Er waren verschillende bronnen van inkomsten. Of het nou zakat is of belastingen en andere zaken die werden geïnd. Toen dat kwam, zei hij gelijk: degene die een schuld heeft, degene bij wie de profeet sallallahu alayhi wa sallam een schuld had, of degene die een belofte heeft gekregen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, laat hem komen. En Jabir ibn Abdullah die zei, de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die heeft mij beloofd dat ik zo en zo en zo krijg. En 3 keer maakte hij een gebaar met zijn handen. En dat kreeg hij ook exact van de sahaba ridwanullahi alayhim. Dus dit soort goede, edele eigenschappen moeten wij als moslims behouden. En de andere eigenschappen, zoals opstokerij en zoals pronken met status of afkomst, dat moeten wij blijven tegengaan. Rawal imam Muslim aan Iyad ibn Himar in al-Mujashi'i, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. The Prophet صلى الله عليه وسلم zei, Allah heeft aan mij geopenbaard dat wij nederig moeten zijn en dat niemand trots mag zijn tegenover een ander, of dat niemand mag pronken tegenover een ander. En ook zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zoals staat bij het Tirmidhi en Abu Dawood, hij zei sallallahu alayhi wa sallam, لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يفتخرون بآبائهم الذي ماتوا، إنما هم فحم من جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخراء بأنفه. إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي، الناس كلهم بنو آدم وآدم من تراب. The Prophet صلى الله عليه وسلم desired, so I'll start by At-Tirmidhi, Hazai صلى الله عليه وسلم, zullen sommige stoppen met het pronken met hun vaders die zijn overleden. Met hun vaders die zijn overleden, wat zij zijn slechts koolsteentjes van het hele vuur. Want zij zijn slechts koolsteentjes van het hele vuur. En daarna zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, het is slechts een gelovige, innama huwa mu'minun taqi. Het is slechts een gelovige die godsvrezend is, of fajirun shaqi, of een verdorven persoon die slecht bezig is en een slecht einde zal hebben. Annasu kulluhum banu adam wa adamu min turab. Alle mensen zijn kinderen van Adam en Adam is van zand. Zelfs over hem, sallallahu alayhi wa sallam, zeiden zij, zoals staat in Sunan Abi Dawood. Ze zeiden tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam, Anta sayyiduna, faqala sallallahu alayhi wa sallam mutawadi'an, As-sayyidullah, faqulna wa afdaluna fadlan wa a'zamuna tawla, faqala sallallahu alayhi wa sallam, Qulu qawlakum aw ba'da qawlikum, wala yastajriyannakum ash-shaytan. وَلَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانِ. Ze zeiden tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam, jij bent onze Heer. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, de Heer, dat is Allah. En daarna zeiden ze tegen hem sallallahu alayhi wa sallam, jij bent onze beste. Jij bent onze beste en onze grootste en onze meeste. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, zeg sommige van jullie woorden. Zeg wat jullie zeggen. Of sommigen van jullie woorden. En laat de duivel jullie niet meeslepen. En laat de duivel jullie niet meeslepen. En zo zijn er nog honderden ahadith die gaan over gedragsregels. En elke gedragsregel is een pilaar op zich. Een van de belangrijkste zaken die worden opgenoemd in Kitab al-Adab, het boek van manieren, is het aanhalen van de familiebanden. Silatul arhami wa in kanu min al-kuffar. Het aanhalen van de familiebanden, al zijn zij ongelovig. An Asma binti Abi Bakr radiyallahu anhu qalat, قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصلها قال نعم صليها. متفق عليه. أسماء de dochter van Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu, zei zij, mijn moeder die kwam op bezoek, of die wou op bezoek komen terwijl zij een mushrika was. Zij was een afgode aanbidder in de tijd van Quraysh. En ik zei tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam, o boodschapper van Allah, mijn moeder die komt of die is gekomen en zij wil mij bezoeken, et cetera. Moet ik de banden aanhalen? Mag ik de banden aanhalen? En de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, jazeker, haal deze banden aan. En het aanhalen van de familiebanden, dat is niet alleen goed voor de familie, maar ook vooral voor jouzelf. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam, die zegt, zoals staat in al-Bukhari en Muslim, in de hadith van Anas ibn Malik radiyallahu anhu, man ahabba an yubsata lahu fi rizqih, wa yunsa'a lahu fi atharih, fal yasil rahimah. De Profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, degene die een uitgebreide rizq wil, degene die uitgebreid bezit wil, en deze rizq, die kan verschillende vormen hebben. Dat kan in saldo zijn, financieel, maar dat kan ook zijn in het hebben, in het schenken of in het geschonken krijgen van een goede vrouw, een comfortabel rijdier of een broeder, een goede vriend, etcetera, etcetera. De Profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, degene die een uitgebreide rizq wil en een lang leven wil, laat hem zijn familiebanden aanhalen. En ook zei hij, sallallahu alayhi wa sallam, khalaqallahu al-khalqa, falamma faragha minhu qamat ar-rahim, fa'akhadhat bihaqwai ar-rahman. En in een andere riwaya staat, ar-rahimu mu'allaqatun bi'arsh ar-rahman. De Profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, toen Allah de schepping had geschapen en klaar was hiermee, stond de baarmoeder op en zei, die is vastgebonden aan de troon van Allah azza wa jal. En Allah die zei tegen haar, meh, wat is er? En zij zei, hadha maqamul a'idhi bika min al-qati'a. Dit is een standplaats van degene die toevlucht bij u zoekt om gebroken te worden. En toen zei Allah azza wa jal tegen de baarmoeder, oftewel tegen de familiebanden, ala tardayna an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'iki, qalat bala ya rab, qala fadhaak. Allah die zei tegen de baarmoeder, en dat symboliseert de familiebanden, ben jij niet tevreden dat ik de banden aanhaal met degene die de banden met jou aanhaalt, en dat ik de banden verbreek, en dat ik de banden verbreek met degene die met jou de banden verbreekt? Zij zei, ja zeker, dat ben ik wel, o Allah. En Allah zei, dat is dan voor jou. En Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu die zei, dat de Profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, la yadkhulu al-jannata qati'. Degene die zijn familiebanden verbreekt, die zal het paradijs niet binnenkomen. En in dit soort ahadith wordt er geen onderscheid gemaakt in het feit of jij onrecht hebt aangedaan of dat jij onrecht bent aangedaan. Het kan zo zijn dat er heel veel is gebeurd en dat het een tijd nodig heeft om te rusten, of dat de relatie niet meer is zoals hiervoor, maar dat het helemaal wordt verbroken. Zowel bij feestdagen als dagen van verdriet. Dat is een zaak die onmogelijk is voor een moslim. Vooral met zijn ouders, al zijn deze ongelovigen. Maar ook met zijn broers en zussen, etc. Daarom zei de Profeet sallallahu alayhi wa sallam ook, zoals staat in al-Bukhari, Laysa al-wasilu bil-mukafi'. Degene die gelijk is in familiebanden, zij bezoeken en jij komt op bezoek, zij geven en jij geven. De Profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, dat is niet het aanhalen van familiebanden. Laysa al-wasilu bil-mukafi'. Degene die gelijk is in het aanhalen van de familiebanden, dat is niet degene die zijn familiebanden aanhaalt. Walakin al-wasil alladhi idha quti'at rahimuhu wasalaha. Maar degene die zijn familiebanden echt aanhaalt, dat is degene die zijn familiebanden aanhaalt wanneer deze verbroken worden. En een aantal mensen die klaagden ook hierover bij de Profeet sallallahu alayhi wa sallam. en de profeet die beloofde hun een geweldige beloning. En hij zei, zoals staat in Sahih Muslim, over degene die de familiebanden blijft aanhalen, terwijl deze bewust door de andere partij wordt verbroken. فقال صلى الله عليه وسلم مبشرا للذي يصل رحمه مع أن الآخر أو الذي يصله يقطعها قال ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. En jij krijgt van Allah een ظهير, dat betekent een soort bescherming of een bewijs of dergelijk van Allah, ma dumta ala dhalik, zolang jij dat doet. Beste broeders, in al onze zaken zouden wij rekening moeten houden met Allah azza wa jal. En waar de tevredenheid van Allah azza wa jal ligt, daar zouden wij naartoe moeten gaan. En de tevredenheid van Allah, die ligt in het gehoorzamen van de Vader. En vooral voor ons is dat belangrijk. Voor de oudere generatie is dat vanzelfsprekend. Dat je je vader gehoorzaamt, wat dan ook. Maar bij ons begint dat steeds meer te verdwijnen. Terwijl als jouw vader ontevreden over jou is, dan is Allah ook ontevreden over jou. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, Ridha Rabb fi ridha al-walid wa sakhatu Rabbi fi sakhati al-walid. De tevredenheid van Allah bevindt zich in de tevredenheid van jouw vader. En de ontevredenheid van Allah die bevindt zich in de ontevredenheid van jouw vader. Jouw moeder, haar status is bekend. En iedereen van ons kent de hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Jouw moeder, jouw moeder, jouw moeder en dan pas jouw vader. Maar weinigen die kennen de gehoorzaamheid of de beloning die jij krijgt op het gehoorzaam zijn aan jouw vader. En vooral ons mannen, en vooral voor ons mannen is dat zeer belangrijk. Wat de vijanden van Allah ook beweren, er moet een bepaalde hiërarchie binnen het gezin zijn. Er moet een bepaalde patroon bestaan. En dat uit zich in het gehoorzamen van jouw vader. Heb je een andere mening? Dat kan. Hou die voor jezelf. Vooral in de hitte van de strijd. Wanneer je ziet dat hij geïrriteerd is of wat dan ook. Hou deze mening voor jezelf. Totdat er ruimte is om deze mening te uiten. En geef die dan. Geef dan jouw voorstel. Luistert hij? Alhamdulillah. Luistert hij niet en is zijn mening of zijn wil niet tegen de wetten van Allah, ga je toch met hem mee, al vind je dat hij fout zit. Want de schade die kan ontstaan door zijn verkeerde mening, is minder erg dan de schade die zal ontstaan wanneer jij hem en anderen laat zien dat zijn mening niet veel waard is, of dat zijn mening of wil gebroken kan worden. Dus het bewaren van de eenheid binnen de familie en binnen het gezin en binnen de umma van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dat is een groot goed en dat uit zich onder andere in het gehoorzamen van jouw vader. En niemand is beter dan Ibrahim alayhi salam. En niemand is erger dan de vader van Ibrahim alayhi salam, Azar, die standbeelden zou maken. Hij zou deze standbeelden niet alleen aanbidden, hij zou ze maken. Wat zou Ibrahim alayhi salam doen? Hij zou deze standbeelden breken voor zijn volk. Maar wat zei hij tegen zijn vader? Hij zou zeggen, Ya abati, la ta'budi shaytan. Ya abati. Dat is niet alleen, o mijn vader, maar dat is Ta'ut-taltif, dat is o mijn geliefde vader. Alsof je zegt, o mijn vadertje of zoontje. Dat is dat extra stukje erbij. Hij zou zeggen, o vader, aanbid de duivel niet. Dus kijk, de liefde van zoon naar vader, die staat in de Koran. als het gaat om de grootste zonde waarmee je letterlijk Allah bestrijdt. Laat staan een van de belangrijkste aanbidding, en dat is het gehoorzamen van jouw vader. En daarom zie je ook in de hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam over de moeder, zegt hij, of werd hij gevraagd, men ahakkun nas bi husni sahabati. Wie is degene die het recht heeft, die het meeste recht heeft op mijn gezelschap? Hij zei niet op mijn gehoorzaamheid. Want de gehoorzaamheid van jouw moeder is in navolging van de gehoorzaamheid van jouw vader. Gezien jouw moeder, van haar wordt ook verwacht binnen de islam om haar man te gehoorzamen. Dus jouw moeder die krijgt jouw beste gezelschap. Maar jouw gehoorzaamheid die is voor jouw vader. En dit zal heel veel rust geven in jouw leven, beste broeder. En ook beste zuster. En de tevredenheid van Allah Azza wa Jal is al genoeg. En de ontevredenheid van Allah Azza wa Jal is ook erg genoeg. En we hebben het vaak tegen de broeders. Want hun band met hun vader is zwaarder. En de verantwoordelijkheden op hun zijn veel. Maar ook de zusters in mindere mate. En dat uit zich vandaag de dag. Vooral wanneer iemand een huwelijksaanzoek komt doen. En de vader zegt nee, dan wil de dochter soms toch per se forceren. Per se wil ze haar vader gek maken en de wil of haar wil doordrijven voor het huwelijk. En zelfs wal-iyadu billah, al zegt de vader nee en accepteert hij niet en weigert hij, dan zet zij dit huwelijk toch door zonder de instemming van haar vader. Wetende dat deze zawaj batil is in de islam. Het is een huwelijk die niet geldt in de islam, beste zuster. Wanneer jij trouwt zonder de toestemming van jouw vader. Welke wet dit huwelijk ook goedkeurt. In de dunya kom je ermee weg. Maar in het hiernamaals bij Allah Azza wa Jal heb je een groot probleem. Omdat de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, la nikaha illa bi wali wa shahidai adl. Er is geen huwelijk mogelijk behalve met een wali en twee getuigen. En het is ook niet logisch, beste zusters, barakallahu fi kunna, dat je een man die je pas hebt leren kennen, laat gaan voor een man en jouw vader die jou 20, 25 jaar hebt opgevoed. Het is totaal onlogisch. En de enige reden vaak is omdat er toch stiekem contact is geweest of haram zaken hebben plaatsgevonden. Laten we daar heel eerlijk en tegelijkertijd ook heel respectvol over zijn. Mogen Allah Azza wa Jal ons en iedere zondaar vergeven. Maar wanneer hij de wetten van Allah zou volgen en diegene via jouw vader zou laten komen en jouw vader die accepteert, alhamdulillah, dan is het aan jou om te accepteren of te weigeren. Net als hoe hij jou niet mag uithuwelijken, zo is het voor jou ook niet toegestaan om zonder zijn wil te trouwen. Of zonder zijn toestemming te trouwen. En jij hebt dat nodig, want hij is jouw beschermer. En jij bent zijn oogappel. Hij is degene die jou 10, 20, 30 jaar heeft lopen opvoeden en moeite en inzet heeft getoond. En dan laat je hem en dan verlaat je hem voor de eerste beste man. Wallahi, dat is een zeer zware zonde bij Allah Azza wa Jal wanneer hij dat doet zonder zijn toestemming. Laten we zeggen dat je na 6 maanden zwanger bent en jouw man die verdwijnt met de noordenzon. Naar wie kan jij dan terugkeren behalve jouw ouders na Allah Azza wa Jal? Trouw dan daarom ook alleen met de toestemming van jouw vader, beste zuster. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam ons heeft geleerd in vele hadith. En beste broeder, gehoorzaam jouw vader zolang hij niet iets van jou vraagt wat haram is. Ja, het kost je werk. ja, het kost je misschien een gezellige avond met een vriendschap, of het kost je een vakantie of wat dan ook, maar weet dat je de tevredenheid van Allah Azza wa Jal gaat krijgen. Doe je dat niet en verbreek je daarmee je familiebanden, dan krijg je allereerst de ontevredenheid van Allah Azza wa Jal, dit bij jouw vader specifiek. En sowieso het verbreken of het tekortschieten in familiebanden, dat is een van de grootste redenen waardoor jij je bestraffing al in dit wereldse krijgt in plaats van het hiernamaals. Rawat Tirmidhi aan Abi Bakrata radiyallahu anhu qaal, qaal Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, ma min dhanbin ahra أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع من يدخر مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: er is geen zonde waarbij er meer kans is dat Allah degene die deze zonde verricht al in dit wereldse bestraft, ondanks datgene wat hij in het hiernamaals voor hem heeft klaargemaakt, dan baghi, onrecht, en qati'at rahim, en het verbreken van de familiebanden. En el baghi is niet alleen onrecht. El baghi is iets meer dan dat. Dat is echt onrecht, terwijl je echt maling hebt aan degene die jij onrecht aandoet, in de zin dat je het ook bijvoorbeeld overdag zou doen, of publiekelijk, of voor iedereen zijn haq afpakken. Daarin zit echt een vorm van hoogmoed en van een bepaalde zelftrots en een hoge dunk van jezelf en de sunna van Allah, de levenswetten van Allah Azza wa Jal, is dat dit soort mensen snel gebroken zullen worden in dit wereldse en voor dit hiernamaals. En wie is met hun genoemd? Degene die zijn familiebanden verbreekt. Dus jouw vader, die heeft de absolute gehoorzaamheid, totdat hij de grenzen van Allah Azza wa Jal overschrijdt. En jouw moeder, die heeft het beste recht, of die heeft het meeste recht op jouw goed gezelschap. Dus voor jouw vrienden, jouw moeder, kijk naar die balans. Ben je beter geweest, of ben je beter in de omgang met jouw moeder dan jouw vrienden, of zelfs jouw vrouw, dan klopt het. Zo niet, dan klopt er iets niet. Barakallahu fikum. De profeet sallallahu alayhi wa sallam werd gevraagd: ya Rasulallah, aradtu an aghzuwa wa qad ji'tu astashiruk. Een man die kwam naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zoals staat in Musnad al-Imam Ahmad, en hij zei: o boodschapper van Allah, ik wou op oorlog gaan, ik wou op oorlogspad gaan, maar ik ben eerst gekomen om met u te overleggen. Waarop de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: hel leke min hel leke min heb jij een moeder? En hij zei ja, hij zei na'am. Waarop de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: falzamha فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا. Blijf bij haar. Dus ga niet op oorlogspad, maar blijf bij jouw moeder, want het paradijs is bij haar voeten. En ook kwam een man naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam, en hij had een geweldige grote zonde begaan. Zoals staat in het Tirmidhi aan Ibn Umar radiyallahu anhu, anna rajulan أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ أو boodschapper van Allah, ik heb een geweldige zonde begaan. Ik heb een geweldige zonde begaan. Maak ik nog kans op berouw? Kan ik nog berouw tonen? Waarop de profeet صلى الله عليه وسلم zei: هل لك من فربط التوبة مع بر الوالدة. Hij zei, de profeet sallallahu alayhi wa sallam, tegen degene die berouw wou tonen van een geweldige zonde, dan moet je denken aan een van de 7 vernietigende zonden, de mubiqat, zoals we hebben gehad in de vorige lezingen. De profeet zei: heb jij een moeder? Qala la. Hij zei, nee, heb ik niet meer. Waarop de profeet sallallahu alayhi wasallam zei, wa hal laka min khala. Kijk, na de moeder gaat het nog steeds door. De profeet sallallahu alayhi wasallam zei, hal laka min khala. Heb je een tante van moederskant? Amma is van vaderskant en khala is van moederskant. Qala na'am. Faqala sallallahu alayhi wasallam, fabirraha. Hij zei, wees dan goed voor haar. Wees dan goed voor haar. Wat maakt het dat jij goed bent in deze tegenover jouw tante van jouw moederskant specifiek, in plaats van jouw tante van jouw vaderskant? Dat is simpelweg dat het de zus of zusje van je moeder is. En daarom zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam ook in een andere hadith, al-khalatu bi manzilatil um. De tante van moederskant, die is net als de moeder. Die is net als de moeder. Dus kijk hoe het gehoorzamen van jouw vader de tevredenheid van Allah Azza wa Jal veroorzaakt. En kijk hoe het goed zijn tegenover jouw moeder de zonden kwijt scheldt. En van silat al-arham en van het goed zijn tegenover jouw familie, dat zijn jouw kinderen. En alhamdulillah, dit is een zaak wat vroeger vooral weinig zou gebeuren. Vandaag de dag gebeurt dit veel. En zelfs heel veel. In de zin van dat sommigen moeten oppassen dat hun kinderen of hun bezit niet een vijand voor hun kunnen worden. Zoals staat in de Koran. Dat jouw bezit en jouw kinderen soms jouw vijand kunnen worden. Waarom? Zij houden jou af van het pad van Allah Azza wa Jal. Maar toch kan het zo zijn en is het ook zo bij sommige mensen dat zij tekortschieten in hun kinderen. Of in de aankomende tijden dat het steeds meer een norm zal worden. En daarom is het belangrijk om deze hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam steeds te blijven herhalen. En het doel van dit soort lessen, majalis al-hadith, is dat de hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam tussen de moslims blijft circuleren. Zowel degene die aanwezig is in de moskee of degene die het later online zal horen. Voor degene die het niet weet, is het nieuwe kennis. En voor degene die het al weet, is het herhaling. En oefening baart kunst. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, zoals staat in al-Bukhari en Muslim, la yarhamullah man la yarhamun nas. Degene die de mensen niet genadig is, Allah die zal hem niet genadig zijn. En dit geldt voor alle mensen. Een ongelovige en laat staan een gelovige. En zelfs een dier, et cetera. En dat is bij jullie bekend. En dit soort ahadith, die halen de geleerden als muqaddima. En als asl, als fundament voor de ahadith die hierna komen. Ja'a a'rabiyun ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam faqal atuqabbiluna as-sibyan fama nuqabbiluhum. Een bedouine die kwam naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam en hij zei, kussen jullie kinderen. In een andere riwaya staat dat hij de profeet sallallahu alayhi wa sallam dit zag doen. Hij zei, kussen jullie de kinderen, want wij doen dat niet. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. Hij zei, kan ik er wat aan doen dat Allah genade uit jouw hart heeft gehaald? En vaak werd er neergekeken op de dochters. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam die corrigeerde dat zeggende, men ala jariyatayn hatta tabluga ja'a yawm al-qiyamah ana wa huwa hakadha wa damma asabi'ah. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, degene die twee meisjes opvoedt, degene die twee meisjes opvoedt totdat zij volwassen komen, hij komt op de dag des oordeels en hij en ik die zijn zo. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam die deed zijn vingers bij elkaar. En met opvoeden wordt bedoeld goed en goede islamitische degelijke opvoeding geven. En vroeger zouden ze een enorme haat hebben of ondankbaarheid als zij een dochter zouden krijgen. Zoals staat in de Koran. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Wanneer de pasgeboren kind, meisje, wordt gevraagd met welke zonde is zij vermoord. Levend begraven zouden zij worden. Maar ook in de tijd van al-imam Ahmad, rahimahullah. En hij is 240 jaar gestorven na de hijra van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. جاءه رجل يشتكي أنه قد رزق ببنت مرة أخرى. يعني له بنات كثيرة فقط. كأنه يلمح هل يطلق الزوجة أو غير ذلك. فقال له الإمام أحمد رحمه الله وهو العالم الرباني الحكيم. قال له يا فلان إن الأنبياء آباء بنات. المن دي kwam naar الإمام أحمد رحمه الله. En hij zei van, ik heb weer een dochter gekregen. Zo dachten ze vroeger. Want je had veel armoede, oorlogen, et cetera. Dus ze wouden zonen om zichzelf hiermee te versterken. En dit is iets wat vandaag de dag er nog steeds is. En je mag een voorkeur hebben. Maar het kan niet zo zijn dat je een ander haat of minderwaardig behandelt. Of wat dan ook. Zelfs op jouw schoot moet je ze gelijk behandelen en gelijk allebei op jouw schoot zetten, zoals staat in andere hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dus deze man die kwam naar de imam Ahmed en hij zei tegen hem, ja Aba Abdullah, ik heb weer een dochter gekregen. Alsof hij hint op een scheiding of wat dan ook. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, o fulan, en afwan, de imam Ahmed rahimahullah, die zei, o fulan, weet jij dan niet dat de profeten vaders van dochters zijn? Dat de meeste profeten of dat de profeten veel dochters zouden krijgen. Kijk alleen naar onze profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hij heeft meer dochters gehad dan zonen. En zijn zonen, Al-Qasim en Abdullah en Ibrahim, die zijn alle overleden terwijl zij jong waren. En Fatima, Ruqayya, Zainab, Ummu Kulthum, die bleven leven. En Fatima, Ridwanullahi alayha, als enige na de dood van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dus de profeten hadden meer dochters dan zonen. En dat maakte hun zeker niet minder. Dus het zorgen voor de kinderen, dat heeft een grote beloning bij Allah azza wa jal. En daarom zei hij, sallallahu alayhi wa sallam, men ibtuliya min hadihil banati bi shay'in fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran minan nar. Muttafaqun alayh. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, degene die beproefd wordt met deze meisjes en hij is goed tegenover hun, zij zullen voor hem een bescherming zijn van het helle vuur. Dus ja, het kan zo zijn dat zij in het wereldse zwaarder zijn in opvoeding. In de zin van, je moet er meer rekening mee houden. Want een meisje die is breekbaarder dan een jongen. En haar gevoelens die liggen veel gevoeliger dan bij de jongens. Maar al zijn zij zwaarder in opvoeding in het wereldse, in het hiernamaals, zijn zij voor jou een bescherming tegen het helle vuur. En een oprechte moslim, wanneer hij deze ahadith hoort en leest of luistert van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dan zou dit bij hem alles moeten goedmaken. Sterker nog, hij zou hiernaar moeten snakken. En zo heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam ons bevolen om goed te zijn met alle kleintjes. En hij zei, Laysa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Degene die niet genadig is met de kleintjes en die niet respectvol is tegenover de ouderen, die behoort niet tot ons. Laat staan als het gaat om de weeskinderen. En er komen heel veel weeskinderen aan. En in de afgelopen jaren zijn er heel veel weeskinderen geweest. Bijvoorbeeld met de aardbevingen in Marokko, in Turkije. Of de oorlogen in Syrië en Palestina. Mogen Allah azza wa jal onze broeders in Palestina en overal bijstaan. Deze weeskinderen, het verzorgen van hun, heeft een ongelofelijke beloning bij Allah azza wa jal. En ook de weduwe, degene die haar man is verloren. De profeet sallallahu alayhi wasallam zegt: As-sa'i 'ala al-armalati wal miskin kas-sa'i fi sabilillah wa ahsibuhu qal kal-qa'imi la yaftur wa kas-sa'imi la yuftir. De profeet sallallahu alayhi wasallam die zei: degene die een weduwe verzorgt, degene die bezig is met het onderhouden van een weduwe, of welke arm persoon dan ook, dat is net als degene die bezig is op het pad van Allah. Yani een strijder op het pad van Allah. En dat is diegene zeker ook een strijder. En jullie weten hoe groot de beloning van een martelaar is. En daarna zei de rawi, Abu Huraira radiallahu anhu, en ik denk dat hij zei, kal qa'im la yaftur. Net als degene die het nachtgebed constant bidt en niet moe wordt. Wa kas-sa'imi la yuftir. En net als een vastende die nooit zijn vaste verbreekt. Wie van ons is daartoe in staat? Wie van ons die kan constant elke nacht bidden en niet slapen? Laten we eerlijk zijn. De 5 dagelijkse gebeden in een niet-islamitisch land zijn al een opgave op zich. En wie van ons kan elke dag vasten en niet stoppen met vasten? En hoe groot? Niemand van ons die kan dat. En hoe groot zou de beloning wel niet zijn? Wil je dezezelfde beloning? Zorg voor een weduwe. Een vrouw wiens man is overleden. En vaak heeft zij dan ook weeskinderen. En zorg voor een arm persoon omwille van Allah Azza wa Jal. En ieder van ons die kent de hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, waarin hij zei: Ana wa kafilu al-yatimi lahu wa li ghayrihi fil jannati hakadha wa ashara bis sababati wal wusta wa faraja baynahuma shay'a. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zegt: ik en degene die een weeskind onderhoudt en ook een ander onderhoudt, wij zijn in het paradijs zo. En hij wees met zijn wijsvinger en zijn middelvinger en hij liet er een klein beetje ruimte tussen. Dus dit en vele andere hadith die duiden op het belang van goed zijn. En de goeden, dat zijn de mensen van het paradijs. Rawal imam Muslim. En de nabiyya sallallahu alayhi wa sallam aqal, ahlul jannati thalath. De mensen van het paradijs, dat zijn 3. Dhu sultanin muqsit. Een rechtvaardige leider. Mutasaddiq, die veel sadaqa geeft. Muwaffaq, die succes krijgt. Wa rajulun rahim. De tweede persoon die naar het paradijs zal gaan, is een genadig man. Een man die zacht is, die genadig is. Raqiqul qalb, met een zachte hart. Li kulli dhi qurba wa muslim. Voor elke familielid en moslim. Ahlul jannati thalatha. Dhu sultanin muqsitun, mutasaddiqun, muwaffaq. Wa rajulun rahimun, raqiqul qalbi. Li kulli dhi qurba wa muslim. Wa afifun muta'affafun. Wa afifun muta'affifun dhu iyal. De mensen van het paradijs zijn 3. Een rechtvaardige leider die sadaqa geeft en die succes krijgt. En een genadig persoon, dus niet hard. Niet hard. Die niet omkijkt naar zijn buren of de mensen om zich heen. Maar een genadig persoon met een zacht hart voor elke familielid en elke moslim. Wa'afifun muta'affifun dhu'iyal. En een kuise persoon die kinderen heeft, maar toch niet bedelt. Dus hij heeft weinig, maar hij bedelt niet. En hij houdt zijn eer hoog. En hij houdt zijn trots hoog. En hij wil niet bedelen. En daarna zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam: Wa ahlun nari khamsa. Al-da'ifu alladhi la zabra lah. Alladhina hum fikum taba'un. La yabghuna ahlan wala mala. Wal-kha'inu alladhi la yakhfa lahu tama'. وإن دق إلا خانه ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك وذكر البخل أو الكذب. And Allah noemed the Prophet sallallahu alayhi wa sallam the mensen van de hel op. En hij noemde specifiek op de oplichters die elke ochtend en elke avond aan het oplichten zijn. Of het nou gaat om bezit of het aantasten van anderen in hun eer. Dus dit zijn de mensen van het paradijs. De mensen met een zacht hart. De mensen die goed zijn voor al hun familieleden en alle moslims. De mensen die rekening houden met een ander. De mensen die niet gaan slapen met een volle maag, terwijl hun buren en de mensen om hun heen honger hebben. En zelfs in vriendschap, zelfs over vriendschap. Hatta fi adab as-suhba wal musahaba takallama an dhalika nabiyuna sallallahu alayhi wa sallam faqal khayrul ashabi 'inda Allah khayruhum li sahibihi wa khayrul jirani 'inda Allah khayruhum li jarih rawahu at-Tirmidhi. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam die zei: de beste vriend, dat is degene die het beste is voor zijn vrienden. Je hebt twee broeders of twee zusters die met elkaar bevriend zijn. Je zult altijd vinden in een vriendengroep dat de ene beter is voor de ander. Als een paar mensen met elkaar bevriend zijn, je zult altijd vinden dat er één of twee van hun zijn die meer moeite stoppen in hun vriendschap dan de anderen. En wellicht dat je dan denkt van: waarom stop ik nog zoveel moeite in een vriendschap terwijl ik er minder voor terugkrijg? De Profeet sallallahu alayhi wa sallam motiveert jou. En hij vertelt jou eigenlijk dat jij zeer goed bezig bent. En hij zegt sallallahu alayhi wa sallam: de beste vrienden bij Allah, dat zijn degenen die de beste zijn of die het beste zijn voor hun vrienden. En de beste buren bij Allah, dat zijn degenen die het beste zijn voor hun buren. Overgeleverd door de imam Tirmidhi. Dus beste broeder en zuster, eigenlijk is het maar net wat jij zelf wil. Eigenlijk is het maar net wat jij zelf wil in dit leven. En over buren hebben we het eerder gehad, maar een van de meest bijzondere hadith als het gaat over buren is de hadith die staat in Sunan ibn Majah. Min a'jab al ahadith fi haqq al jiran al hadith alladhi rawahu ibn Majah an ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aw qala rajulun lin nabiy sallallahu alayhi wa sallam ya Rasulullah كيف لي أن أعلم إذا أحسنت أو إذا أسأت. Een man die kwam naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam en hij zei: o boodschapper van Allah, hoe kan ik weten of ik goed ben geweest of dat ik slecht ben geweest? Wat is dus de maatstaf? فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei: als jij jouw buren hoort zeggen jij bent goed geweest, dan ben jij ook goed. En als jij hun hoort zeggen jij bent slecht geweest, dan ben jij ook slecht. Dus als jouw buren zeggen: dit is een goed persoon, dit is een goede buurman, dit zijn goede buren, dit is een goede jongen, dan ben jij ook een goed persoon. Bij wie? Bij Allah Azza wa Jal. En als zij zeggen dat jij een slecht persoon bent, dan ben jij ook een slecht persoon bij Allah Azza wa Jal. En dit breekt gelijk de egoïsme die velen van ons hebben, maar die onze voorouders niet hadden. Het was bijvoorbeeld in onze jeugd, was het schandalig om je auto te parkeren voor de deur van de buurman. Dat deed je gewoon niet. Waarom? Want de buurman die komt en die wil daar zelf parkeren. En die irriteert zich aan het feit dat jij daar altijd geparkeerd, hebt. Er werd zoveel rekening gehouden met de buren. En als kleine jongen vond je dat misschien overdreven. Maar wanneer je dit soort hadith hoort, dan weet je dat onze oudere generatie, ondanks hun geringe, weinige kennis, toch veel vrees hadden voor Allah Azza wa Jal en het leven veel beter begrepen dan ons. Al-imam al-Hassan al-Basri rahimahullah kana lahu jarun yahudi wa yataqattaru min saqfihi al-bawl akramakumullah walakin ma atabahu yawmun qat fazarahu fi maradin min maradihi فرأى البول يتقطر ذاك الجار اليهودي فقال بكم كم لك هذا فقال له 19 سنة أو نحو ذلك فقال اليهودي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أوك ده خلير ده الحسن البصري دي هات ان يودس بيرمان بوفهم بونا ان هت بلافون زاو يرين لك باي باي التواليت زاو ار يرين لك مار الحسن البصري دي كراخ ده نويت باي سان بيرمان ديت سان grote geleerden, die hebben een level. Al-Hassan al-Basri die heeft Ummahat al-Mu'minin meegemaakt. Die heeft de vrouwen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam meegemaakt. Hij zegt bijvoorbeeld, ik was in de hujra van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, in het huisje van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, en als ik mijn hand zou uitstrekken, dan kon ik het plafond aanraken. Dit soort dingen vertelt hij. Dan weet je wat voor generatie hij heeft meegemaakt. Hij zou nooit klagen over het lekken bij zijn buurman. Totdat zijn buurman hem ooit zou bezoeken, omdat hij ernstig ziek was. En de buurman die zag dat het lekte. En hij zei tegen hem, hoe lang? Deze Joodse buurman die zei tegen hem, hoe lang lekt het al bij jou? En hij zei tegen hem, al 19 jaar. Of zo'n getal. Het waren in ieder geval heel veel jaren. En de Joodse man die bekeerde direct. Dat was voor hem een druppel om de shahada uit te spreken. Zijn wij zo, barakallahu fikum? Het klopt dat het een druk leven is vandaag de dag. Het klopt dat we allemaal bezig zijn en dat het leven veel van ons eist. Maar toch, probeer dit soort zaken in stand te behouden. Want dit zijn een andere soort aanbiddingen waarmee je de tevredenheid van Allah Azza wa Jal kunt krijgen. Misschien heb je geen tawfiq gekregen in het gebed. Misschien lukt het jou niet om veel vrijwillige gebeden te bidden. Misschien lukt het jou niet om veel vrijwillig te vasten. Misschien lukt het jou niet om veel uit te geven omwille van Allah Azza wa Jal. Wees dan op zijn minst goed voor jouw buren. En wees dan op zijn minst goed voor jouw familieleden. En weet, beste broeder en zuster, dat de aanbiddingen en dat een van de 8 deuren van het paradijs dichterbij tot jou is dan dat jij misschien denkt. En wellicht als is het al bij jou thuis in de vorm van jouw moeder. Heb je daar letterlijk jouw toegang tot het paradijs rondlopen bij jou thuis. Mogen Allah Azza wa Jal onze en jullie moeders beschermen. En ook een van de belangrijkste zaken die staat in Kitab al-Adab, en hiermee sluit ik af, is iets wat steeds minder wordt vandaag de dag. En dat is het beschermen van de eer van jouw broeder. En daarover hebben we het vorige week al gehad. Geen geruchten verspreiden, niet roddelen, et cetera. Maar ook het beschermen van de eer van jouw broeder, beste jongeren vooral. Als er over jouw broeder wordt gesproken, al zou het kloppen, bescherm zijn eer. Zeg tegen hem, dit klopt niet. En als het klopt, dan nog zou je het niet moeten zeggen. Als je dat doet, als je zijn eer beschermt, of het nou een broeder of een zuster is, dan heb je een grote beloning bij Allah Azza wa Jal. An Abi Darda radiyallahu anhu qaal, sami'tu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul, ma min muslimin yaruddu an irdi akhihi إلا كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, er is geen moslim die de eer van zijn broeder beschermt, behalve dat het een recht is op Allah dat hij hem zal beschermen tegen het helle vuur op de dag des oordeels. Dus wordt er over een andere gesproken, zeg tegen diegene, verspreid geen geruchten. Gaan zij daarmee door? Al zou het kloppen, bescherm de eer van jouw broeder. Want wat hebben we eraan? Wat hebben wij eraan als je een zonde van een broeder, maar ook van een zuster, verspreidt vandaag de dag? En dat gebeurt ongelooflijk veel vandaag de dag. Maar de verplichting aan ons moslims tegenover elkaar, en vooral als wij de bescherming van Allah willen op de dag des oordeels, is dat wij elkaars eer beschermen. Beste broeders en zusters, het zijn nog een dag of 60 of minder dan dat. En het is de maand Ramadan, of de maand Ramadan is weer aangebroken. Probeer deze winternachten te benutten door lezingen te volgen. Mogen Allah dit soort lezingen van ons en jullie accepteren. Maar probeer ook de Koran te leren lezen. Met dat Nederlands alleen ga je het niet halen. Probeer, kijk om je heen wie een goed persoon is, een nobel persoon met een goed karakter, min ahl al-Qur'an, en stap op diegene af en vraag of hij jou de Koran kan leren. Al begin je bij kleine suwar, stuk voor stuk zal het groeien totdat je de Koran zal kunnen reciteren vloeiend, binnen nu en een jaar of twee. Het is makkelijker dan dat je denkt. En daarna de Koran kan begrijpen, zodat je de zoetheid van het geloof en van de Koran kan proeven. Het hele jaar door, maar specifiek ook in deze aankomende Ramadan. As'alullah azza wa jal an yuballighana wa iyyakum Ramadan. اللهم اغفر لنا ما علمنا وما لم نعلم وفقهنا في الدين وارحمنا وارحم والدينا وسائر المسلمين اللهم انصر إخواننا في غزة فلسطين وفي سائر ديار المسلمين يا رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين